Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mysterieuze buitenaardse bliepjes? Nee, dit is het geluid dat de Britse wetenschapsjournalist Frank Swain opnam tijdens een wandeling in zijn buurt. Swain is slechthorend en draagt daarom een gehoorapparaat. En dat apparaat kun je zo instellen dat je niet alleen gewone geluiden versterkt, maar bijvoorbeeld ook wifi-signalen opvangt. En de hoge tonen die je hoorde, die kwamen van routers die verder weg waren. En routers die dichterbij staan die en een heel sterk signaal uitzenden, die geven dan een gezoem. En wat je dus eigenlijk hoorde hier was elektromagnetische straling. En dat is het onderwerp van vandaag, straling. En dan specifiek de straling die we gebruiken voor internet en voor ons mobiele telefoonverkeer. De radiogolven die we daarvoor de wereld inslingeren. En het is precies 25 jaar geleden dat in Nederland de eerste gsm-netwerken werden aangelegd. Dus een goede gelegenheid.
Dat was 2G, hè, geloof ik.
Ja, daar begon het mee. Maar het ging heel snel naar 3G, naar 4G. En als het goed is, hebben we volgend jaar allemaal 5G.
Ja, dus het is een heel erg leuk moment dit. 25 jaar geleden begon met 2G en 5G gaat er volgend jaar aankomen. Dus om daarover te spreken en specifiek over één aspect daarvan, namelijk de zorgen die mensen daarover kunnen hebben als het gaat om hun gezondheid, is aan tafel aangeschoven Mark Heijink.
Hallo.
Eerste keer een onbehaarde apen. Je bent technologieredacteur bij NRC.
Ja, klopt. En onbehaard.
Ja, dus. Maar jij weet van alles van de technologie achter ons telefoonnetwerk. En wat er gaat veranderen straks als 5G eraan komt. Dus de uitgelezen persoon om hierover te vertellen. En u hoorde hem ook al. Hendrik Spiering zit ook aan tafel.
Hallo.
Wat weet jij van straling? Waar mag jij aan tafel zitten?
Wat weet ik van straling? Ik heb eindexamen natuurkunde gedaan. Ik ben helemaal gek van die straling.
Oké. Mijn naam is Lucas Brouwers. Ik zei het al een beetje. We gaan het over een specifiek aspect van 5G en straling hebben. Namelijk de zorgen die mensen daarover kunnen hebben. Ja, die komen eigenlijk altijd op als het gaat over de introductie van nieuwe technologie. En Mark, nu met 5G, zul jij daar ook wel wat van merken, kan ik me zo voorstellen?
Ja, ik ben eigenlijk begonnen met de voorbereiding van dit artikel. Naar aanleiding van allerlei zorgen die ik in media voorbij zag komen. Bijvoorbeeld, recent nog had de New York Times een artikel waarin verteld werd dat vanuit Rusland een hele hoop nepnieuws, zo werd het al even geanalyseerd, op de Amerikanen werd afgestuurd via Facebook bijvoorbeeld, waarin gewaarschuwd werd dat het 5G-netwerk een soort massaal menselijk experiment was op de Amerikaanse bevolking. En dat ze daartegen zouden moeten protesteren. Nou, dan krijgt Rusland ook gewoon 5G, dus daar ligt het niet aan. Maar de zorg.
Zuiver 5G natuurlijk. nou, kus van Poetin erop.
Volgens mij gebruiken ze daar in ieder geval Huawei als netwerkleverancier. Maar ze zullen daar. Ze spreken wel een algemene angst aan van straling is gevaarlijk. Want mensen vinden straling toch iets wat te maken heeft met kerncentrales of met röntgen. En in het algemeen is het elke keer als er een nieuwe generatie telefoonnetwerken aankomt, mobiele netwerken, dan gaat het lampje weer branden van, hey, wat voor gegevens worden eigenlijk via die zendmasten verstuurd? En dat is op zich een hele legitieme vraag. En die komt elke keer weer op. En nu dus ook weer bij 5G.
Ja, dat is zo, ik vind het, want ik ben ook nog historicus, ik vind het zo interessant dat we nu in een tijd leven waarin dat soort technologie in ieder geval door heel veel mensen heel eng wordt gevonden. Want toen het allemaal begon, in de 19e eeuw, had je echt een explosie van cultuur en...
Toen het begon met technologie, bedoel je?
Ja, de hele parapsychologie. Je ziet het nog wel met mensen die iets instralen. Dat is allemaal goed, die energie en overal energie.
Jomanda bedoel je?
Ja, Jomanda. Die komt helemaal uit die 19e eeuwse traditie. En dat is helemaal weg eigenlijk. Ja, het bestaat nog wel, maar het hele idee van straling was vroeger, zeg maar voor de oorlog, ja, het was geweldig.
Toen had je nog geen mobiele telefoons.
Nou, en de gevaren van de hele zware straling waren nog niet zo bekend. Het treurige verhaal is natuurlijk van dat het Marie Curie, de Nobelprijswinnaar die het belangrijke radioactieve straling heeft onderzocht, haar archiefmateriaal ligt in een lode doos, zo radioactief is het. Dat hadden geen idee.
Ze heeft daar mee gewerkt en is aan kanker overleefd.
En dat is het helemaal aan het extreme eind van elektromagnetische straling. Zeg maar aan de hoge kant van zichtbaar licht. En wij hebben het nu met radiostraling onder zichtbaar licht. Dus de fotonen die de energie dragen, die hebben minder energie dan zichtbaar licht.
Daar gaan we straks nog veel uitgebreider bij stilstaan. En het is ook, denk ik, goed om voordat we echt op straling en 5G ingaan, om inderdaad even stil te staan bij het feit dat dit soort angsten eerder zijn voorgekomen en dat we dat eerder gehoord hebben. Bijvoorbeeld 12 jaar geleden, toen de UMTS-masten, een andere noviteit destijds, werden geïntroduceerd in Nederland.
Als het me op een gegeven moment te veel werd thuis, dat ik het niet meer uithield, gewoon pijn in mijn gewrichten, hoofdpijn, misselijk, bijvoorbeeld een band om het hoofd, verschrikkelijk moe. En dan ging ik hierheen en van 8 tot 10 keer geprobeerd en elke keer was het dezelfde uitkomst. Hier voelde ik me eigenlijk prima en kwam ik thuis. Dan was het binnen 24 uur, al mijn klachten kwamen weer terug.
Freek van den Hengel is overgevoelig voor straling. Dat heet elektrohypersensitiviteit. Je kunt ook zeggen hij heeft een elektroallergie. Tienduizenden Nederlanders klagen daarover. Ze beweren ziek te worden van de straling van de radiogolven.
Zie nou wat, ik was rustig, nou is nul.
Mijn kinderen komen binnen met de mobiele telefoon en na 2-3 uur dan lig ik gewoon vlak gestrekt. Dan ben ik helemaal op. Vermoeid, hoofdpijn, misselijk, van alles.
Ja, we hoorden hier een fragment uit Eén Vandaag uit 2007. De man hier die aan het woord is, die klaagt over misselijkheid, hoofdpijn, extreme moeheid. Dat zijn ook de dingen die vaker terugkomen, toch Mark? Als je spreekt met of over mensen die elektrosensitief zijn.
Ja, en het kunnen allerlei klachten zijn. Gewrichtspijn, hoofdpijn. En ze wijten dat aan straling. Het nadeel is van die klachten is dat zodra ze zeg maar in laboratoriumomstandigheden worden gevraagd om dat te herhalen of op een of andere manier te kopiëren, dan blijkt dat niet altijd goed te werken. Dus als je iemand in zo'n kooi, in een kooi van Faraday zet, dus afgesloten van elke vorm van straling, en je zet dan een zendmast aan of een of ander elektrisch apparaat, dan kunnen ze niet met een hogere mate van voorspelbaarheid dan de toeval voorspellen wanneer iets een probleem oplevert of niet. En
dus dan denken ze dat ze ziek worden van straling, want ze zien het lampje op de zender branden, maar in werkelijkheid brandt het dan niet. En dan liggen zij al gestrekt en dan zegt de experimentator bedankt, maar er was eigenlijk niks aan de hand.
Het doet natuurlijk geen enkele afbreuk aan die klachten, want mensen voelen zich inderdaad beroerd en kunnen pijn hebben. Alleen is er geen oorzakelijk verband aan te wijzen, geen kausaal verband met de aanwezigheid van straling, van zendmasten of van mobiele telefoons. Het pijnlijke bij dat mensen voelen bij zendmasten is dat ze het niet onder controle hebben, omdat het overal om ons heen de ether in geslingerd wordt, letterlijk. En,
onzichtbaar,
ongrijpbaar. En eigenlijk de beste bescherming is thuis, want de ramen van de gemiddelde nieuwbouwwoning zijn zo goed geïsoleerd dat daar helemaal geen radiostralen doordringen. Heel veel mensen frustreert dat, omdat ze binnen geen goede ontvangst hebben. Andere mensen die zouden daar juist blij mee kunnen zijn, omdat ze dan in ieder geval het gevoel hebben dat ze minder klachten daardoor krijgen.
Ja, want het voelt natuurlijk als een soort inbreuk dat die straling kun je niet ontwijken of ontlopen. Dus zodra je naar buiten gaat, dan word je er in principe al aan blootgesteld. Dus als je elektrosensitief bent, zoals dat dan heet, dan heb je een probleem, want die straling is overal.
Ja.
Ja, het is dus ook een soort machtsverschil wat die mensen voelen.
Het is hulpeloosheid, denk ik. En daardoor is elke vorm van commentaar die je erop levert, voelt ook als een aanval op die hulpeloosheid. En dat maakt die mensen ook extra gevoelig, letterlijk. En, maar het probleem is natuurlijk dat we ook te maken hebben met een maatschappelijke wens om mobiele telefonie te gaan gebruiken en te kunnen gebruiken en steeds intensiever te gaan gebruiken. En er zijn ook heel veel mensen die er juist voordeel van ondervinden, van die netwerken. En die moeten ook bediend worden. En daarvoor zijn blootstellingslimieten opgesteld op basis van normen die ik onderzocht heb. En daar wordt gegarandeerd dat je lichaam er geen negatieve gevolgen van ondervindt. Zelfs al word je er 24 uur per dag aan blootgesteld. Zelfs al loop je er als bejaarde langs of als baby. Hè, elke soort van menselijk lichaam kan tegen die straling. En de normen zijn zo ver, zo kritisch naar beneden gezet al, dat het onmogelijke tot opwarming van het lichaam kan zorgen. Want dat is de voornaamste zorg die wetenschappers
opwarming
hebben. Ja, daar
dus
gaat
niet,
het om.
Niet kanker of gewrichtspijn, zoals deze meneer,
nee.
Maar opwarming.
Nee, opwarming zeg de centrale meeteenheid die gebruikt wordt om het zendvermogen van zendmasten te beperken. En die blootstellingslimieten zijn allemaal gebaseerd op de hoeveelheid vermogen die wordt rondgestuurd. En in de mate waarin je lichaam, een gezond menselijk lichaam, daarmee kan opwarmen. En dat hebben ze gemeten met behulp van computermodellen, maar ook wel met experimenten met dieren bijvoorbeeld, om te kijken in hoeverre elektromagnetische straling eigenlijk, ja, zoals een magnetron ook werkt, vlees en vocht, waar je lichaam uit bestaat, kan opwarmen. En dat zijn hele kleine hoeveelheden, maar meetbaar, maar niet erg genoeg om je ongezonder te maken, maar wel om bijvoorbeeld als het extreem zou zijn en heel lang zou duren, dan zou je er uitdrogingsverschijnsel door kunnen krijgen.
Dus dit zijn even de disclaimers die we neerzetten hier aan het begin van. We nemen de klachten zijn serieus. Daar gaan, ja. Gaan we niet om lachen. We gaan geen mensen belachelijk maken. Tegelijkertijd constateren we nu al vast dat het enige bewezen effect op menselijke lichamen een subtiele opwarming is. Dus we gaan ook geen mensen ongerust maken deze aflevering. Maar voordat we het precies over die opwarming, want dat is wel interessant. Dat is wel interessant hoe dat is uitgezocht. Voordat we daarover gaan doorpraten, gaan we het eerst hebben over straling in het algemeen. En wat straling precies is. Want Hendrik noemde het al even, straling. Dat klinkt als zo'n magisch overkoepelend woord waar heel veel verschillende dingen onder vallen. Waarbij mensen vroeger misschien een positiever gevoel hadden dan tegenwoordig. Maar als we het over elektromagnetische straling hebben, daar zitten hele verschillende beestjes gaan daar onder schuil, onder die paraplu. En wat ik wel, je had 2 weken geleden een stuk voor NRC Mark, en daar stond een mooie graphic bij waar je de hele stralingsrange.
Ja, het complete spectrum, zoals ze het dan noemen.
Kun je ons een beetje meenemen in dat spectrum? Met waar we beginnen, wat de toepassingen zijn en wat de eigenschappen van de straling zijn die daar dan bij hoort.
Zullen we dan bovenin beginnen of onderin?
Ja, nou, ik ben geneigd om onderin te beginnen, want daar loop je eigenlijk het eerst tegenaan, letterlijk. Want het zijn de hoogspanningsmasten waar je rond de 50 hertz een straling kan voelen, elektromagnetische straling. En daarvan is zelfs met onderzoeken aangetoond dat er mogelijk een relatie ligt met mensen die daar in de buurt wonen en kinderen die daar in de buurt wonen en later leukemie kunnen krijgen.
Ja, dat is een opvallende correlatie waar nog verder, meer weten we er nog niet van, geloof ik.
Nee, dat is natuurlijk altijd het probleem met dit soort onderzoek, is dat je heel moeilijke A en B testen kan houden. Van zeggen, deze mensen wonen dichtbij een hoogspanningsmast en onder exact dezelfde omstandigheden woonde deze controlegroep niet onder een hoogspanningsmast. Toch is er na aanleiding eigenlijk van die onderzoeken een voorzorgsmaatregel genomen dat bijvoorbeeld geen scholen en kinderopvangen meer gebouwd worden in de buurt van een hoogspanningsmast. En
maar dat is echt voorzorg. Het is niet een vastgestelde oorzakelijkheid. Nee. Ook met proefdieren en wat dan ook. Maar er is een soort, als je naar de statistiek kijkt, dan zie je een verband. Maar hoe dat precies zit.
Ja,
het is ook niet zo dat mensen met leukemie eerder bij zo'n mast gaan wonen. Dat is ook niet echt waarschijnlijk.
Maar nee. Ja. Maar, en er is nog een belangrijke voorzorgsmaatregel die genomen is. En die kun je echt daadwerkelijk zien. Is dat de nieuwe generatie hoogspanningsmast een stuk hoger is. En dus veel minder straling uitstraalt. En het leuke is dat de fasen, wordt het iets natuurkundiger, zo ingeregeld zijn dat ze elkaar een beetje opheffen. Dus die sinusgolven door de leidingen gaat, die zijn zo afgesteld dat ze elkaar in de weg zitten. En daardoor minder lekken, om het maar even zo te noemen.
Want jij noemde 50 hertz, noemde je al even. En hertzen gaan we nog veel vaker tegenkomen als we het over elektromagnetische straling hebben. Een hertz is een beschrijving van een golf en die zegt eigenlijk hoeveel golfjes er per seconde langskomen. Ja. Dus als je zegt 50 hertz, dan heb je 50 van die sinusgolven per seconde.
Mm-hmm.
En dat is nog heel, heel laag. We kunnen nog veel hoger.
Want als we bijvoorbeeld een van de meest gebruikte frequenties die in je broekzak zit, dat is mobiele telefoon, dan zit je rond de 800 en de 900 megahertz. Straks ook de 700 megahertz. En dat zijn stralingen die bijvoorbeeld heel goed doordringen in huizen, maar ook in treinen. Of dat zijn een beetje de bastonen onder de mobiele netwerken. Die dreunen lekker, die komen ver. Het nadeel is dat je via die technologie wat minder data kan versturen. Maar het is wel heel goed om mensen in een grote regio te bereiken.
Maar je moet dus wel, je hebt het nu over dreunen, maar het is elektromagnetische straling. Het is geen geluid.
Nee,
het is geen
geluid,
infrageluid van 50
maar hertz. Toch de karaktereigenschappen lijken enigszins op die van geluid. Als je bijvoorbeeld een slag hoger gaat, dus de frequenties worden hoger, dan zie je ook dat ze minder ver komen. En dat merk je bijvoorbeeld ook bij een popconcert. Als je dan op afstand staat, in het stadion naast je, of een auto die voorbij rijdt, zo'n golfje met één grote speaker erin, hoor je eigenlijk alleen maar het gedreun. En de hoge tonen die net zo hard klinken in de auto, die komen al niet eens meer er doorheen.
Ja, maar dat heeft ook te maken met de lucht waarin het zich voortplanten. In het vacuüm gaat het allemaal door met de lichtsnelheid.
Toch krijg je bijvoorbeeld bij nog hogere golflengtes, noemen ze dan de millimeter wave. Dat is de frequentie waarop de golflengtes eigenlijk maar enkele millimeters groot zijn. Krijg je het effect dat die al binnen 2 meter de helft van zijn kracht verliest. Ja. Je ziet dat hij heel weinig eigenlijk gedraagt zich dat ook als licht inderdaad.
We zitten nu, we zijn al van hertsen naar megahertsen gegaan, dus we hebben al een sprong gemaakt.
En wat ik net beschreef, de millimeter wave, dat is eigenlijk al gigahertz. Dan zit je al 26 gigahertz. Dat wordt nu nog niet geveild in Nederland, maar zou in de toekomst zou het gebruikt kunnen worden om, dat noemen ze dan small cells te bedienen. Kleine antennes die hele grote hoeveelheid data kunnen versturen op die grote, op die hogere bandbreedtes. En de reden is niet dat het een hele bijzondere bandbreedte is, maar omdat er verder weinig te vinden is. Er zit niet zoveel in de weg. En daar kunnen ze dus veel meer bandbreedte toewijzen per gebruiker. En dan meer megabits. En dat is in feite het doel wat de providers hebben. Meer bits per hertz. Dat maakt een systeem efficiënt.
Dus het bereik waar we nu over hebben gehad en hoe we daar informatie mee naar elkaar proberen te sturen. Dit is allemaal in het wat we nog radiogolven noemen. En dat is gewoon de golflengte en de frequenties waar we het over hebben. Dat zijn dan radiogolven, toch?
Ja,
Mark?
Klopt.
Ja, en dat tikt aan tegen het verre infrarood. Als ik nu op mijn tabelletje kijk wat ik heb meegenomen, dan zie je dat 1 millimeter. Dat is dus 300 gigahertz. Daar is 5G nog lang niet.
Ja, dus nu zijn we van radiogolven in het domein van het licht komen we bij.
Ja, nou ja, licht. Dat, als je met natuurkundigen praat, die noemen alles licht.
Ja.
Van alle elektromagnetische straling is allemaal licht.
Ja.
En wij zijn natuurlijk door onze beperkingen van... dit is zeg maar de eerste straling die we echt goed kunnen waarnemen, namelijk infrarood. Dat voel je. Als je rondom een vuur gaat zitten, dan voel je die enorme infraroodstraling die dus dingen opwarmt, omdat die de moleculen
kan laten trillen.
Kan laten trillen, want warmte is niks anders dan de snelheid waarmee moleculen trillen.
Ja.
Dus die frequentie die past daarop en die tikt er dan precies op de goede manier tegenaan. En daardoor warmt het op. Dat is dus we hebben heel een... anders Star Wars dan die microwave oven. Dat is een ander systeem. Maar dit is direct wat we voelen als het straalt warmte uit. Nee, het straalt, ja, ik kan zeggen het straalt warmte uit, maar het straalt infrarood. Het is elektromagnetische straling.
Ja, dus hebben we het over straling die we al kunnen voelen met onze
huid.
Met onze mensenlijven eigenlijk. Ja. En als we bij infrarood zijn, dan kom je natuurlijk al snel bij het zichtbare licht, bij het echte rode licht.
Dan tik je over naar het gewone rood.
Ja, ik zit nog even te denken over die hi-fi opmerking, maar dat is inderdaad rood licht en dat zit ergens in de nanometers. Dan heb je nog kleinere golflengtes.
Ja, maar nu zijn we dus wandelen van infrarood licht het zichtbare spectrum in. Dan kom je eerst bij rood licht aan. En dan krijg je eigenlijk de regenboog die je gewoon die je kan zien in de lucht. Die krijg je ook, die vind je dan ook terug in dat spectrum. De golflengtes worden steeds kleiner.
Ja, dat dus is heel bekend.
De golven komen dichter op elkaar te zitten. Ja. En dan ga je van rood naar geel, naar groen, naar blauw.
Daar
naar
voelen
paars.
We ons totaal in thuis. En het schijnt ook zo te zijn dat als je dus naar die hogere. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die een verband leggen tussen de warmte die ze op hun huid voelen en het rode licht. Maar dat loopt gewoon zachtjes in elkaar over. En nu komen we in de ioniserende straling. Dat is echt, daar moet je van wegblijven.
Rennen mensen.
Dat is waardoor je huid kan verbranden, ultraviolet, dat weten de mensen wel.
Ja, het is wel goed om even langer stil te staan bij dat begrip ioniserende straling. Want waar we het tot nu toe over hebben gehad was niet ioniserende straling. Wat een ion is, dat is in feite wat er dan, je zei net, dat infrarode licht kan moleculen laten trillen. En wat er met ioniserende straling gebeurt, is dat er een ion ontstaat. Een elektron wordt aangetikt en schiet weg. Ja. En dan heb je ineens een molecuul dat een elektron mist.
En wat chemisch ineens heel anders actief wordt.
Ja, het gevaar is als er, en dat heet dan radicalen ontstaan in het lichaam. Dat is dan bijvoorbeeld een zuurstofatoom dat dan dat nog een elektron over heeft. En dat gaat dan op zoek naar een ander molecuul om een elektron van af te slurpen. En dan krijg je een soort cascade van chemische reacties. En dan kun je dus ook schade krijgen in de cel.
Verbranding. Dat kan je gewoon zien op je huid. Ultraviolet. Dat leidt tot verbranding.
En heeft het ook te maken met die energetische waarde van de straling?
Want het is natuurlijk veel... want we hebben het over golven. Maar licht heeft ook een deeltjesverschijnsel. Daar maken we nog een keer een aparte aflevering van. Dat licht zowel golf als deeltje is. Maar dat deeltje zelf, die foton, die is energierijker of niet... En dat bepaalt de kracht waarmee die op zo'n molecuul botst. Wat dat betreft is het gewoon botsautootjes. Ja. Als zo'n foton heel redelijk zwaar is, kan die het al laten trillen. Dan krijgen we infrarood. En als die nog zwaarder wordt, dan tikt die er een stukje vanaf. De elektron vliegt eraf. Het is niet helemaal zoals het gaat.
En dan zit je in het hoekje gamma-stralen, kosmische stralen.
Ja, dan komen we in de buurt. Daar zijn we nog niet.
Worden we al warm?
Daar zijn we nog niet, want we hebben ultraviolet. En dan kom je op röntgenstraling. Mm-hmm. En dat gaat overal doorheen, behalve door je botten. En dat is zo zwaar, dat tikt. Dat loopt al naar gamma rays. Dat zijn radioactieve straling. Dat maakt gewoon moleculaire bindingen gewoon kapot. Hmm. Dus dat slaat van alles stuk. En dus ook het DNA kan helemaal uit elkaar vallen. Dan
heb je het echt over moleculaire schade die er kan ontstaan.
Ja, dan heb je echt over die mensen. Die bij röntgen gaat het wat langzamer natuurlijk. Maar bij radioactief, daar zijn hele strenge normen voor. En je ziet dan dat bij een atoombom, daar komt heel veel... allerlei soorten straling vrij natuurlijk. Maar er zijn een aantal dingen die zijn heel gevaarlijk. Dat is de explosie zelf. Dat is de hitte die vrijkomt. En de radioactieve straling. Dus dat zijn de mensen die dan die klap en die hitte hebben overleefd. Die zijn vaak binnen een paar dagen dood aan...
Radiation sickness.
Wat gewoon een soort uit elkaar vallen van het lichaam.
Maar dat is natuurlijk de associatie die veel mensen hebben met klachten. En die wijten ze dan aan die andere ongrijpbare straling die je weliswaar... niet die energetische lading heeft, maar toch voelt als hetzelfde ongrijpbare gevaar dat van buiten.
Ja, want het heet allemaal straling. Want als het bij straling denken mensen aan een atoombom, tenminste ik. Maar het is ook.
Je denkt aan Tsjernobyl, dat zijn een beetje de associaties die je hebt met straling.
Nou, ik moet wel denken ook aan röntgenstralen, waarbij je als ook patiënt regelmatig wordt blootgesteld, als je iets breekt bijvoorbeeld. Ja. En de arts, of zelfs de tandarts,
die gaat er achter het muurtje staan.
Ja, want die denkt, ja, dank je de koekoek, ik heb dadelijk nog 3 klanten die een foto nodig hebben. Dus je moet het ook niet te veel hebben. En die associatie van dat de straling zich op de een of andere manier kan ophopen in het lichaam. En dat je aan kleine stukjes straling ook uiteindelijk meer schade overhoudt. Dat perspectief gooien mensen met elektrohypersensitiviteit ook op de lagere spectrum.
Ja, nu we met dit besef van het elektromagnetisch spectrum in ons hoofd, kunnen we eventjes wat nader inzoomen op 5G. 5G heeft natuurlijk 1 grote belofte. Sneller, beter. Ja, Mark, hoe kan dat? Want wat je net hebt verteld over die natuurkundige principes is, snap ik dat je met een kortere golflengte, dat daar in principe meer data in past. Maar als ik ook goed naar jou heb geluisterd, heb je daarmee als nadeel dat die golven minder ver komen. Dus hoe zijn mensen aan de slag gegaan met het implementeren van 5G, wat dan sneller, efficiënter en flexibeler moet zijn?
Ja, 5G heeft eigenlijk 3 beloftes, waarvan hogere snelheid er 1 is. Maar het systeem is ook veel flexibeler. Dus je kan ook echt zeggen van, nou, die telefoons hebben even geen snelle verbinding nodig. En die telefoons, die hebben juist een extra snelle verbinding nodig. En daardoor kun je hogere snelheden bereiken bij de mensen die het op dat specifieke moment nodig hebben. En hoef je niet het zendvermogen en de bandbreedte te delen over een hele grote groep.
Dus er zit een soort richtzender in die masten.
Ja, die masten zelf, die zijn niet zo veranderd. Het is meer dat de antennes een stuk slimmer zijn geworden. Ze zijn van passief naar actief. Dus die antennes kun je zelf inrichten op een manier die zich aanpast aan de gebruikers om in de buurt van zo'n antenne. En er staan al zulke antennes in Nederland trouwens, maar dan worden ze voor 4G gebruikt.
Want dat kan natuurlijk ook.
Ja, zeker. Het is ongeveer dezelfde basistechniek. Maar het werkt nog beter als het op 5G is. Namelijk met een nieuwe radioprotocollen die daar net iets sneller mee om kunnen gaan. En die ook rechtstreeks communiceren met antennen. Ik probeer een beetje het allergrootste jargon te mijden. Ja.
Het is dan dus zo dat nu loop je met je gsm'tje, zou ik maar zeggen, met je ouderwetse telefoon, loop je langs een mast en je zit gewoon in die paraplu en iedereen die wordt gelijk behandeld.
Ja, een standaard antenne in een woonwijk bijvoorbeeld, die straalt een signaal van ongeveer 120 graden uit. En dan zet je de 3 in een rondje. Dan heb je bereik overal, of dekking noemen ze het dan. Dekking overal om die zendmast heen. En dat is natuurlijk niet zo'n efficiënt systeem, omdat niet iedereen op hetzelfde moment evenveel behoefte heeft aan data.
Je zendt ook naar een grasveld uit waar niemand is.
Precies. En wat de provider het liefst wil, is zoveel mogelijk bandbreedte toewijzen aan de mensen die het op dat moment nodig hebben. En als je die frequentie richt op de persoon die het nodig heeft en niet op zijn buurman of buurvrouw, dan kun je diezelfde frequentie een paar graden verderop weer opnieuw gebruiken.
Oh, ja,
en dat maakt het systeem efficiënter.
Hyper-efficiënt natuurlijk, als het lukt tenminste.
En de eerste experimenten die wijzen op al een efficiëntie van 600% hoor ik dan. Dat is gewoon zes keer zo efficiënt.
Alleen maar op grond van dit systeem. Dus
op grond van dit systeem. Het zijn nog hele dure antennes. Dus het zal niet overal ingezet worden. En bijvoorbeeld in buitengebieden zul je ook echt nog steeds die klassieke modellen nodig hebben. Die heel veel bereik hebben. En bijvoorbeeld ook op die lagere frequenties zitten. Maar het systeem, dat heet dan Massive MIMO. Wordt zeker in stedelijke gebieden heel interessant. Of op drukke plekken, stadions, popconcerten. Waar heel veel mensen bij elkaar zijn en die je allemaal los kan bedienen. En dan haal je meer bits uit per hertz.
Ja, en dat weet die zender, omdat hij staat in wederzijdse communicatie met die telefoon. En die telefoon die laat via een signaaltje whatever blijken. Kijk, ik zit hier.
En het knappe van dit systeem is dat het, en dat is wel een verschil tussen 5G en 4G. 5G kan jou in die bundel laten volgen. Dus loop je 2 meter naar links of loop je een winkel in of een straat verder. En je blijft zoveel gebruik maken van het netwerk. Dan volgt die antenne jou met een fictieve bundel. Daar komt het eigenlijk neer. Je telefoon zegt telkens van ik hoor zoveel. Ik krijg zoveel binnen. En op basis van die informatie zegt de antenne oké, dan moet moet ik met kleine faseverschilletjes...
Dat gaat allemaal in microseconden natuurlijk.
Zeker, het gaat continu door. En die
en
antenne
moet rekening houden met de omgeving, kan ik me voorstellen. Want als je een grote flat in of er staat er een grote flat naast, dan moet die golf ook weer net anders lopen dan als je in een open plein bent.
Maar het mooie van die hoge frequenties, vinden providers dan, is dat die weer kaatsen. Dus in gebouwen. Dus dat kan bijvoorbeeld via een glaswand of via een muur, kun je dan toch nog om het hoekje zenden.
Maar dat doet hij dus niet bewust. Het is niet die antenne die denkt, oh, dan kan ik daar weer kaatsen. Nee, maar hij hoort gewoon het eindresultaat. En
precies.
Dat telt voor hem. Dus het is gewoon trial and error.
Ja, en het gaat zo snel en zo efficiënt. Er zit heel veel kunstmatige intelligentie in van allerlei patronen die in het verleden al natuurlijk uitgeprobeerd zijn. En dat projecteren ze dan met eigenlijk allemaal kleine mini-antennetjes binnen één constructie. En hoeveel het aantal mini-antennetjes bepaalt hoe efficiënt dat systeem is. Dus als je 2x2 antennes hebt, nou, dan kun je maar heel weinig variëren. Kun je niet echt een hele specifieke bundel maken. Maar ga je naar 8x8 of dadelijk zelfs 256x256... heb je een hele deken, zeg maar een patchwork aan mini-antennes. Waarbij je, stel je voor dat er in het hypothetisch geval maar één gebruiker in die hele wijk zit die intensief gebruik maakt. Dan kun je die hele deken, behalve die ene cel die de bundel werpt, kun je afsluiten. En werp je in theorie dus ook veel minder straling over de rest van de wijk uit. En dat is eigenlijk de reden dat providers A verwachten dat het systeem efficiënter zal zijn. Maar B ook dat er veel minder reststraling wordt rondgestuurd.
En zijn ze ook minder, betalen ze straks minder voor de energierekening? Omdat ze misschien minder straling weglekt.
Maar die aparte antennetjes zullen ook wel energie kosten natuurlijk.
Als je ze uit kan zetten, dan is het... even zelf denken aan het OLED-systeem. Hè? Dat, je kan bijvoorbeeld batterijtijd winnen als je zo'n telefoon hebt met een OLED-scherm waarbij je de pixels die zwart zijn helemaal uitschakelt. En bij andere LCD-schermpjes is het niet. Komt er eigenlijk wit licht doorheen, maar dan sluit je het af. Maar blijft die lamp branden. Als je de lamp helemaal uitzet, in het geval van OLED, dan win je gewoon energie. En ik denk, dat is even een analogie om zo'n MIMO-antenne...
Want je kunt je voorstellen dat 4G moet je s'nachts nog de hele nacht aanhouden, want er zal maar iemand een film gaan streamen en dat nodig hebben. Terwijl, ik bedoel, 5G zal er grotendeels uitstaan. Dan heb je die antennes niet nodig.
Dit geldt wel in de scenario's waar inderdaad die Massive MIMO-antennes zullen staan.
Waar staat dat voor, MIMO?
MIMO betekent multiple input en multiple output.
Je kan het al heel flexibel.
Zo mooi, input, multiple.
MIMO klinkt eigenlijk als een soort sesamstraatfiguur, maar het komt er eigenlijk op neer dat er een glasvezelkabel in die antenne gaat en die geeft iedereen een soort mini-netwerkje naar eigen smaak. Ja. En dat maakt het systeem zo efficiënt. En dat werkt vooral goed bij 5G. En het is ook niet dat het alleen op hogere frequenties gebeurt, maar heel praktisch gezien, komen we weer terug bij de natuurkunde. Het is wel mogelijk om in theorie een systeem te bouwen dat zo flexibel is met 700 megahertz. Maar daar moet je enorme antennes voor bouwen. Echt van gebouwen in de omvang van een gebouw. En als die frequenties lager zijn, heb je veel kleinere celletjes nodig. Tegelijkertijd, het begrip bundel en gericht stralen wekt bij heel veel mensen ook angst op. Ja. Zo van, ik word dadelijk gezept door een of ander...
Als die AI kwaad wil.
Ja, je hoort nog net niet de pieuw.
Contact gelegd.
Of als mijn buurman opeens zijn telefoon grijpt, dan word ik warm omdat hij data zit te verbruiken. Of zij data zit te verbruiken. En wat de wetenschappers mij op het hart drukt, is dat nog steeds de bestaande blootstellingslimieten gelden. Dus degene die in het middelpunt van die bundel staat, die zal niet meer krijgen dan is toegestaan. En dat geldt dan ook voor zijn omgeving natuurlijk.
Om over die blootstellingsnormen te gaan praten, ben jij naar het ICNIRP gegaan, Mark. En daar heb ik nog nooit van gehoord. Wat is ICNIRP? Waar staat dat dan weer voor?
Oh, dat is een afkorting die ik ook even moet opzoeken. Maar het is een instantie die gaat over de... Die geeft richtlijnen af. Die stelt niet de regels vast, maar die geeft richtlijnen af voor de blootstellingslimieten. En daar kunnen andere landen, eigenlijk gebeurt het wereldwijd, van beslissen van oké, die normen gaan we handhaven. Of, in het geval van bijvoorbeeld van Zwitserland, we gaan nog eens een keer in een heel stuk onder die norm zitten. Nederland heeft besloten om vanaf dit najaar die ICNIRP-norm, de ICNIRP-richtlijn ook daadwerkelijk in de telecomwet te gaan opnemen. Dus het wordt een harde eis. Providers die netwerken gaan bouwen, moeten zich aan de regels houden.
Ik heb hier op een papiertje staan wat het ICNIRP is. Dat is de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
Ja, nou dan kom je weer bij
dat. Is dat dan van de VN of zo? Of,
Nee, het is een groep wetenschappers die onafhankelijk opereert en onderzoek doet. En eigenlijk heel veel onderzoeken leest ook. En het zijn de man die ik sprak is een radiobioloog, een Nederlander. Maar er zitten ook allerlei kankerspecialisten bij. Er zitten psychologen bij die kijken naar de effecten van elektromagnetische velden op de psyche van de mens. En zo hebben ze een heel, hoe noem je dat, een soort mengelmoes van wetenschappers
multidisciplinair
verzameld. Ja, die echt van allerlei kanten naar dit probleem kijken.
Ja, en je hebt daar gesproken met Erik van Rongen. Dat is die radiobioloog, denk ik, die je net noemde.
Ja.
En die kan ook iets vertellen over dat enige effect wat we weten dat op kan treden met radiogolven.
Ja, het is niet het enige effect dat optreedt. Het is het enige effect wat meetbaar is. Hm. En ICNIRP kijkt ook naar andere effecten. Alleen die doen zich pas voor op een niveau dat veel meer vermogen vergt. Dan waar die blootstellingslimieten nu zitten. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen die opwarming van de temperatuur zit de kanarie in de kolenmijn. Dat is je eerste seintje dat er sprake is van invloed op het menselijk lichaam. Nou, dus als je maar zorgt dat die kanarie niet gaat piepen, hè, zodat die temperatuur laag blijft, dan zorg je ook dat ernstige gevolgen die zich op zouden kunnen doen, als je echt heel veel vermogen, kilowatts, op mensen afvuurt, wat dus niet het geval is, dan zorg je ervoor dat je altijd in die veilige zone zit.
Laten we even luisteren naar Erik van Rongen over hoe ze dan komen vanaf al deze kennis naar waar je dan een grens legt, waar je zegt van hier gaan we niet overheen.
Het lichaam heeft een bepaalde tijd nodig om, als het opgewarmd wordt, om mechanismen in gang te zetten die opwarming voor een deel weer tegengaan. Zoals bijvoorbeeld zweten en herverdeling van de warmte in het lichaam door de bloedcirculatie. Daar is een bepaalde tijd voor nodig. Een volledige balans is ongeveer na een drie kwartier tot een uur bereikt. Maar het hangt een beetje af van hoeveel het lichaam opgewarmd wordt. Dus 30 minuten is een betere maat om die opwarming over te berekenen dan 6 minuten. Dat is eigenlijk iets te kort. Als gedurende de periode van blootstelling, hoe lang die ook duurt, de SAR-waarde gemiddeld over 30 minuten gemeten of berekend, maar niet boven die limiet van 0,08 watt per kilogram uitkomt, dan zou alles in orde moeten zijn volgens de huidige inzichten. Ja.
Dus Van Rongen heeft het hier over SAR-waardes en over 0,08 watt per kilogram.
Marco. Het is een ongelukkig, de SAR-waarde, maar goed.
Ja, dus de specific absorption rate.
Het heeft niks met pesten te maken.
Nee, helemaal niet. Nee, dat is de mate waarin het lichaam kan opwarmen door stralen van buitenaf. Daar hebben ze allerlei metingen aan verricht. En waar ze dus wiskundige formules op loslaten. En zeggen van zoveel zendvermogen op zoveel afstand levert een bepaalde opwarming in je lichaam. En dat tolereren we nog. Dat zijn bijvoorbeeld opwarming van 1 graad wordt nog gezien als iets wat je moet vermijden. Dus gaan we op 0,2 graden maximale verhitting zitten. En daar wordt het zendvermogen op afgesteld.
Van Rongen had het ook over dat ze eerder naar een tijdspanne van 6 minuten bekeken. En dat ze nu naar 30 minuten gaan. Wat zit daar dan? Ze zijn daar dus mee bezig. Wat betekent dat dan weer?
Ja, ze hebben eigenlijk uit allerlei onderzoeken de conclusie getrokken dat een menselijk lichaam meer tijd nodig heeft om van een verhittingsimpuls, om maar zo te zeggen, een stabiele temperatuur te maken. Dus wat jouw lichaam doet is, als er ergens een warmteimpuls is, dat het dan ook het bloed gaat gebruiken om die warmte te evenredig te verdelen. Of bijvoorbeeld naar de rand van je huid te sturen, zodat je gaat blozen of zweten en op een natuurlijke manier probeert af te koelen. En volgens mij zei hij ook in het fragment, eigenlijk duurt dat een uur. Maar dat zou te lang zijn, we doen het op een half uur. Dus dan is er een redelijk stabiele situatie bereikt. En kun je zeggen van, nou, dit is een goed meetpunt om de hoeveelheid opwarming echt vast te stellen.
Het is dus niet 6 minuten lang opwarmen of blootstellen aan die straling. En nu 30 minuten, maar het is eenzelfde blootstelling. Maar dan wordt er langer daarna doorgemeten.
Ja.
Hoe de toestand zich dan uiteindelijk uitpakt.
Ja, want eigenlijk is de blootstelling natuurlijk continu. Hè? Want het hele model is erop gebaseerd dat je non-stop in het openbaar aan die zendmasten wordt blootgesteld.
Ja, dus je zit ergens, je begint bij het effect in het menselijk lichaam. Je zegt van 1 graden opwarming, dat willen we vermijden.
Ja.
Dus je gaat dan al een factor 5 omlaag. En dan neem je nog een factor om er zeker van te zijn dat je niet daar in de buurt gaat komen.
Ja, er zijn 2 verschillende factoren. Mensen die professioneel bezig zijn met zendmasten en met netwerken. Wordt geacht dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Hoe ze zich moeten beschermen. Wanneer ze er wel en niet aan blootgesteld zijn. En die mogen binnen veilige normen mogen ze 0,1 graad opwarmen in de kern van het lichaam. 1/10 van de maximale hoeveelheid. En voor het algemene publiek, de willekeurige voorbijganger, de baby en de bejaarde. En de gezonde 20 of 30er, die is een factor 50 daarvan verwijderd. Dus zou het gaan om 0,2 graden.
Baby's en bejaarden kunnen niet alleen er niks aan doen dat ze door straling lopen, maar ze hebben ook een ander lichaam misschien dan de gemiddelde volwassenen. En daar wordt ook rekening mee gehouden bij het ICNIRP als ze die modellen uittesten en die wiskundige formules op virtuele lichamen loslaten.
Die modellen die zijn behoorlijk vergaand op het ogenblik, behoorlijk goed ontwikkeld.
En je hebt verschillende types. Hè? Hebt een gezonde man, een oudere, een kind.
Ja, er is een hele virtuele familie ontwikkeld op die manier.
Ja.
Ik denk dat er bij elkaar wel een stuk of 20 verschillende modellen zijn. En het mooiste zou zijn als je al die modellen tegelijkertijd zou gebruiken in die berekeningen. Zodat je een klein beetje een beeld hebt van hoe dat in de populatie ook kan verschillen. Want er zijn natuurlijk verschillen. Iedereen is verschillend. Elk mens heeft een verschillende postuur, verschillende grootte, verschillende vetpercentages. Het is allemaal van belang voor het berekenen van hoe die energieopname in het lichaam is. Dus als je een beetje variatie in de modellen hebt, dan geeft dat ook een iets beter beeld dan wanneer je maar 1 model gebruikt.
En helpt het bijvoorbeeld als je een vetlaagje hebt?
Als je een vetlaag hebt, dan geeft dat een groter lichaamsgewicht. En dat heeft weer consequenties voor de totale hoeveelheid energie die in het lichaam opgenomen kan worden. Omdat die per kilogram lichaamsgewicht wordt uitgerekend. Dus als je een bepaalde hoeveelheid energie op een lichaam richt en het is een heel groot en zwaar lichaam, dan is de gemiddelde energie in dat lichaam minder dan wanneer je diezelfde hoeveelheid energie aan een veel kleiner lichaam toedient.
Nou, hoe dikker hoe beter dus.
Ja, daarom zat in die virtuele familie ook iemand die ze FATS noemen. F-A-T-S. En die woog 119 kilo met, ik geloof dat hij 1,79 was. Dus wat een behoorlijk stevige jongen. Als je die onderzoeken doorneemt, het is 1 grote verzameling wiskundige modellen. En daar,
maar gebaseerd op fysieke eigenschappen van vlees, water.
En ze hebben het ook op vlees en bloed nog een keer getest. Door,
echt vlees en bloed?
Ja, nou, dood vlees en bloed van varkenslijken die ze volgeprikt hebben met sensoren en daar de antenne op gericht. En kijken wat de opwarmingseffecten waren.
Een beetje luguber, maar wel effectief, kan ik me zo voorstellen.
Ja, en dat. Er schijnen toch overeenkomsten te zijn tussen mensen en varkens.
Ja, het zijn allebei zelfdieren.
Ja.
Het is hetzelfde systeem.
Maar dat bewees dat de wiskundige modellen werken en accuraat zijn. En die modellen dienen dan als basis om te kijken wat voor een zendvermogen invloed heeft op het menselijk lichaam. In de kern van je lichaam, de core, je borst of je handen, je hoofd. Ook een compleet andere onderdeel, want dat is de plek waar je telefoon altijd tegenaan houdt. En bovendien heeft je hoofd nog weer zo'n specifieke golflengte waar sommige frequenties wel op reageren, de andere niet, omdat het een andere corpus is, een andere
vorm,
maatje.
En dit is dus het, ik bedoel, zo wordt die norm vastgesteld. Het is ook het enige effect dat meetbaar is. Gaan ze bij dat ICNIRP ook om met die klachten die we helemaal aan het begin van de aflevering bespraken? Hè? Mensen die aangeven dat ze hoofdpijn krijgen of misselijk worden. Doen ze daar ook iets mee bij ICNIRP? Of?
Ja, dat is eigenlijk het grote dispuut dat tussen die twee smaken van interpretaties optreedt. Is dat het verwijt is dat het ICNIRP alleen maar kijkt naar temperatuurverschillen. En bij ICNIRP zeggen ze van nee, we kijken naar temperatuurverschillen. Ook naar andere effecten. Maar die doen zich pas voor als de temperatuur veel meer verhoogd is. En bovendien, een van de voorbeelden die ze gebruiken is, moet ik het even goed zeggen, maar ik geloof het in ieder geval, het heeft effect op de celmembranen. En dat gebeurt pas zodra je heel grote vermogens erop laten. En die therapie wordt soms gebruikt bij kankerbehandelingen om tumoren
te verhitten.
Of stuk te maken op de een of andere manier. Ontvankelijker voor medicatie te maken. En dan gaat het echt om verhitting op specifieke plaatsen in het lichaam. Waarbij de temperaturen van 40 tot 42 graden gebruikt worden. En dat is heel wat anders dan de temperatuurverhoging waar we het hier over hebben. Hè. Ik geloof dat het normale lichaam van een gezond mens is 36,8 of zo, of rond de 37. Ja. Ja, dat zou dan tot 38 opgehoogd mogen worden. En,
En dan wordt dus een norm gemaakt.
En dan wordt een norm gemaakt die daar een fractie van is. En dat krijg je op je afgevuurd.
En temperatuur van het lichaam schommelt natuurlijk. Ik geloof dat als je een tijdje aan het hardlopen bent, dan kan het ook wel een halve graad of een graad hoger zijn dan wat.
Of ga maar eens buiten lopen op een hele warme dag. Dan krijg je ook direct allerlei uitdrogingsverschijnselen en verhittingsverschijnselen natuurlijk. Dus daar moet je gedrag op aanpassen.
Of in een warme podcaststudio zit. Dan.
Ja, maar je hebt ook verschijnsel dat er geen zuurstof is. Dus dat is weer wat anders.
Maar schitterend geluid.
Maar ik ben ook nog wel benieuwd naar van jij als journalist kijk je natuurlijk naar. En weet je, er komt zo'n nieuwe techniek en er is een instituut mee bezig. Aan de andere kant zijn er mensen die zeggen dat ze zich niet gehoord voelen. Heb je daar, wat zijn je gedachten daarover? Vind jij, als je zo kijkt naar hoe die wetenschappers daarmee omgaan, dat ze wel genoeg aandacht hebben voor die klachten en dat er naar gekeken wordt van wat kunnen we hiermee? Vind je dat een als je er als buitenstaander naar kijkt, een fair proces, wetenschappelijk gezien?
Oeh, het zijn een hele hoop vragen tegelijk. Ik ben voor mijn stuk begonnen met het vastleggen van de angst. Hè? Het stuk begint ook met de 5G-onderbroek die zogenaamd verkocht zou worden. Er wordt natuurlijk ook misbruik van gemaakt in commerciële zin. Dat mensen allerlei beschermingsmethodes gaan kopen of aannemen die niks helpen. En ze spelen dus in op een bestaande angst die niet altijd reëel is. Maar het gaat om klachten die wel reëel zijn. Alleen is er geen wetenschappelijk verband altijd te leggen. Er is bijvoorbeeld een groep van wetenschappers, 230 mensen of zo, die hebben een brief gestuurd naar instanties als de Europese Unie of de WHO, de World Health Organization. En die zeggen van alsjeblieft kijk hier nog eens een keer naar op een objectievere manier dan ICNIRP. Maar een van die ondertekenaars, dat is meneer Hugo Schoneveld, het is ook lezer van onze krant, meldde die, al 60 jaar. En ook bioloog van achtergrond, die gaf mij een brief ook aan. Ja, er is nog geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat die, wat hij dan noemt, de primaire effecten van de elektromagnetische straling bewijst. En daarmee zeg je natuurlijk, ja, het gebrek aan bewijs is een teken van dat er wel iets moet zitten wat nog niet onderzocht is of niet voldoende onderzocht is. Ja, dat kun je niet.
Ja, dat kun je altijd zeggen. Het is nog niet goed genoeg onderzocht.
Precies. En zijn pleidooi was ook om te zeggen van we moeten voor 5G zorgen dat we een soort parallel onderzoek hebben van net als bij die hoogspanningsmasten. Van mensen die in de buurt van een 5G-zendmast wonen en mensen die niet in de buurt van een 5G-zendmast wonen. En dan over langere tijd, over jaren, misschien wel over decennia, om te kijken of de gezondheidseffecten optreden. En
je zou ook nu kunnen kijken of er verschillen zijn. Want we hebben al leven al 25 jaar in die.
Je moet kijken of mensen op de Veluwe langer leven. Dat is denk ik het beste. Want als er ergens een witte vlek is in Nederland, dan is het, zijn het de grote natuurgebieden. Of we hadden het net over de Noordzee.
Ja, maar er komt misschien ook meer fijn stof van al dat zand. En dan weet je het nog niet.
Ja, of enge wolven die toch niet
veel
zo
pannenkoeken. Ja, we lachen erom. Maar je kan ook het is ontzettend moeilijk te onderzoeken natuurlijk.
Ja, dat is het probleem. Aan de andere kant.
Want waarin onderscheiden die mensen zich met die elektrogevoeligheid van mensen die onbekommerd de hele dag telefoneren?
Nee, dat klopt. En de vraag is ook of je echt een goede onderzoeksgroep kan samenstellen die ook niet blootgesteld wordt aan andere elektromagnetische straling.
Ja, ja. Maar als je het ultieme voorzorgprincipe zou hanteren, zou je nooit zou je zo'n nieuwe techniek inderdaad pas over decennia introduceren. Maar ja. Maar ja, dat is niet.
En dan 30 jaar lang ergens in het geheime bunker.
Het grappige is dat de providers natuurlijk ook met techniek een stap verder gekomen zijn en steeds efficiënter gebruik zijn gemaakt van het spectrum wat ze hebben. Want als er ergens een gebrek is, dan is het de hoeveelheid spectrum. We hebben net die hele reis gemaakt van de hoogspanningsmasten tot aan het licht. En je ziet dat in het spectrum waar radiosignalen verzonden worden, dat het heel erg druk is. Dus dan moeten ze heel zuinig zijn. En ze willen tegelijkertijd heel veel extra data versturen. En nog veel meer andere apparaten dan alleen je telefoon. Nou, om dat voor elkaar te krijgen, moeten ze gewoon efficiënter gaan werken. Ook met de hoeveelheid vermogen die ze uitzenden.
Ja, maar je hebt ook nog met die, als je naar al die frequenties kijkt, zitten die frequenties op een plek waarin je dat ook niet verwacht. Als nu de gsm of de mobiele telefoon met radioactieve straling werkte, dan wist je wel dat het niet goed was natuurlijk. Maar dit zit in die hele lage.
Dat zou ik niet opnemen, moet ik zeggen. Maar nog even mijn punt afmakend. Het kan best wel zijn als je dat we tot de conclusie komen dat 5G misschien wel gezonder is of minder ongezond dan datgene wat we tot nu toe de afgelopen 25 jaar op ons dak hebben gekregen.
Dat blijft natuurlijk het lastige. Ik bedoel, je hebt aan de ene kant mensen met klachten. En ja, ik probeer het misschien me zo voor te stellen. Als wetenschapper of als wetenschapper kun je daar op twee manieren tegenaan kijken. Je kunt proeven doen en kijken van, ja, zit daar iets in? En je kunt gaan kijken van wat weten we over verschillende typen straling en wat dat voor effecten kan hebben. Mm-hmm. En gewoon fundamenteel gaan kijken en zien hoe waarschijnlijk dat is.
Wat je ziet in het weerleggen van de kritiek van mensen die elektrohypersensitiviteit hebben, dan zie je dat de argumenten die gebruikt worden door ICNIRP, maar ook door kennisplatformen of de RIVM, al die instanties die normen zeg maar accepteren, zeggen van ja, die klachten zijn er wel, maar we kunnen ze niet herhalen. En daardoor daar kun je geen beleid op vaststellen. En dat hebben ze toch vertaald in die blootstellingslimieten zoals die er nu zijn en waar we nu mee moeten dealen. En die ook gaan gelden voor 5G. Want deze blootstellingslimieten, die zijn eigenlijk al sinds 98, sinds ze begonnen zijn, niet meer wezenlijk veranderd. En dat is wel bijzonder. Hè? We hadden het er net over dat die gsm-netwerken nou 25 jaar in Nederland aan de gang zijn.
Ja.
Blijkbaar is er op lange termijn toch niet een of ander effect opgetreden waardoor we het helemaal anders moeten doen. Wat je wel ziet is dat de normen aangepast gaan worden, behalve dan die 30 minuten spannen, dat ze aangepast gaan worden voor de 26 gigahertz. Want willen ze toch, ook op basis van nieuwe kennis, wil ik neer op het opwarmen van de huid enigszins mee gaan tellen in hun berekeningen. Want tot nu toe was de aanname altijd 26 gigahertz, die millimeter wave, die hele kleine golflengtes, die dringen helemaal niet door in je lichaam. Die kunnen je lichaam helemaal niet opwarmen, want dat wordt allemaal door je huid weerkaatst. En eigenlijk is het algemeen bij de telecom providers van hoe hoger de frequentie, hoe minder last mensen ervan hebben. Ja. Toch als je kijkt naar de onderzoeken, is er toch reden geweest om in ieder geval bij de instantie die de mogelijke kankerverwekkende stoffen op een rijtje zet.
Ja, want dat is een andere zorg altijd. Hè? Je hebt de fysieke klachten, noem ik het maar even. Elektrosensitief zijn, hoofdpijn, misselijk zijn. Dat soort lichamelijke ongemak.
Mm-hmm.
En je hebt de angst voor kanker. Voor een gruwelijke ziekte die je misschien daar van straling zou kunnen krijgen.
Ja, en daar zijn geen bewijzen voor gevonden dat het niet zo is. En geen bewijzen dat het wel zo is. Maar toch zijn de aanwijzingen dat we ons daar zorgen over moeten maken.
Ja, ik heb nog even nagekeken. De
hoe heet die instantie
ook alweer? Organization, die heeft daar een onderdeel van, die heeft dan een soort kankerinstituut, waar ik de naam even van vergeten ben.
IARC.
IARC, ja. En die hebben het bij groep 2B, possibly carcinogenic to humans, dus mogelijk kankerverwekkend.
Ja, maar daar wil ik wel iets over zeggen, want dat klinkt in het normaal taalgebruik, klinkt dat behoorlijk verontrustend als je zegt van dit is mogelijk kankerverwekkend. Als je mij een boterham voorzet en je zegt deze is mogelijk kankerverwekkend, dan laat ik hem staan, dan wil ik hem vermijden. Maar wat die organisatie daarmee bedoelt is eigenlijk een soort inschatting voor hoeveel bewijs voor of tegen is er nou precies.
Het is zeg maar, je hebt ook nog, er zijn vier groepen, gek genoeg. Je hebt groep 1, dat is zeg maar waar je zeker van bent dat het kanker wordt, röntgenstraling bijvoorbeeld. En dan heb je groep 2A, dat is probably, kankerverwekkend, dus waarschijnlijk. Daar zit bijvoorbeeld heel veel nachtdiensten doen, zit daarin. Dus duidelijk verband is aangetoond. En dan heb je dus de groep waar dan die telefoonstraling in zit. 2B, dat is possibly. En dan heb je groep 3, waar ze zich geen zorgen over maken.
Nee, dus het enige wat je dus over die telefoonstraling kan zeggen is dat het in ieder geval, ja, er is geen heel sterk bewijs dat het niet zo is.
Nee, maar
dat
is ook geen... betekent dat er limited evidence is. Dus beperkte aanwijzingen, want evidence in het Engels is niet bewijs, maar aanwijzing. Ja. Dat is wel een belangrijk verschil. Ja. Dus er is beperkte aanwijzing dat het zo is.
En toch wordt dit argument door die ongeruste wetenschappers aangedragen van, kijk, het staat op die lijst, dus we zijn allemaal onderdeel van een groot experiment dat de telecom provider en de overheid op ons loslaten.
Maar in jouw stuk noemde jij nog meer in dingen die op lijst 2b staan, waaronder aloe vera heb ik onthouden. En,
werken als timmerman.
Werken als timmerman, ja.
En werken, ik dacht eerst dat het werken, of dat het droogtrommel aandoen was, maar het is werken in de stomerij, als je de langdurige...
Dat is ook 2b.
Dat is ook 2b.
Dat valt me nog mee. Want bijvoorbeeld kapper zijn, dat zit in 2a. Daar is meer bewijs voor.
Ja, dus als,
vanwege die stoffen die ze dan...
En shampoos en zo, zonder ammonia.
Maar ik zag op een site van de Amerikaanse regering over kanker, zag ik nog twee interessante dingen. Dat hersenkanker komt minder voor, terwijl het eigenlijk zou verwachten dat het vaker voorkomt. Want hoe ouder je wordt...
Als je telefoons gebruikt, bedoel je? Of,
nee, gewoon
in het algemeen.
Onder de hele bevolking.
Ja, ja.
Terwijl je eigenlijk zou verwachten dat... het
minder voor dan 20 jaar geleden.
Ja, het neemt iets af. Ja. Ook weer niet enorm, maar het neemt wel iets af. Dus als er wordt zoveel telefoon gebruikt, ook in Amerika, dan zou je toch wel verwachten dat het niet zou afnemen in ieder geval. En wat ik ook wel een ontnuchterend vind, is dat het gevaarlijkste gezondheidsrisico die wat geassocieerd wordt met de mobiele telefoon is rijden terwijl je op je telefoon
komt. Ja, nou, wat dat betreft is het een heel actueel thema. Want als iets echt gevaarlijk is, is het appen op de fiets. Want dan maak je kwetsbaar en je rijdt een sloot in of tegen een auto aan. En het wordt nou ook verboden.
Vanaf 1 juli kunt je flinke boete krijgen volgens
dus
mij.
Dus 25 jaar na de introductie van het gsm-netwerk gaan ze er eindelijk verstandig mee om, zou je kunnen zeggen.
Ik vind het wel ook wel mooi dat we hierbij bij het grootste gezondheidsrisico helemaal aan het einde van de aflevering eigenlijk onthullen. En dat is, die ligt een stuk dichter bij je eigen gedrag dan...
Maar toch gaat het daar om gedrag dat je zelf kan beïnvloeden, dat je zelf in de hand hebt. Ja. En daar...
er hoeft niemand mij iets over te vertellen.
Precies, en dat is je eigen fout. En dat gevoel van onmacht, die hulpeloosheid waar we het in het begin over hadden, dat blijft natuurlijk gelden voor iedereen die zich... benadeeld voelt door extra zendmasten of een nieuw soort zendmasten.
En ik denk dat we ook met deze aflevering die zorgen niet hebben kunnen wegnemen. Maar ik hoop wel dat we dat we toch heel mooi hebben kunnen laten zien wat het wat 5G is. Wat we zeker weten dat het doet. En wat het waarschijnlijk niet doet. Mm. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende week hebben we nog één aflevering voordat we de zomerslaap ingaan. Dus luister volgende week weer. Mark Heijink, bedankt dat je bent aangeschoven om te komen vertellen over 5G. Misha Melita, bedankt voor de productie. En Hendrik Spiering, bedankt.
Ja, ik moet nog een fout herstellen van vorige week.
Ja, je hebt een foutje gemaakt.
Ja, over Frans de Waal. Een foutje, een vergissing, een verwarring. Ik begrijp eigenlijk ook niet waarom, want ik heb Jan van Hoof, daarin heb ik me vergist, best vaak gesproken. Ik heb zijn telefoonnummer in mijn zak zitten. Maar
jij noemde hem anders in de
aflevering. Ik noemde hem Anton van Hoof en dat is zijn broer, de directeur van het...
van Burgershoop.
Ja, die ik eigenlijk helemaal niet zo goed ken. Dus waarom ik nou Anton zei de hele tijd in plaats van Jan van Hoof. Maar het gaat om Jan van Hoof, die mama ontmoette en die de leermeester is van Frans de Waal en niet Anton van Hoof.
Hij is wel betrokken, maar niet de persoon waar het om gaat.
Nee.
Dus luisteraar, als je nog de aflevering over emoties moet luisteren, ga dat dan doen met dit in het achterhoofd. Overal waar je Anton van Hoof hoort, moet je Jan van Hoof denken. Tot volgende week.